ochtend.
Joe Biden is dus officieel de presidentskandidaat voor de Democraten. Hij heeft vannacht ook zijn achterban toegesproken. Een gevecht voor de ziel van de natie. Zo noemde hij de verkiezingen of de inzet van die verkiezingen in de Verenigde Staten van later dit jaar.
The end of this chapter of American darkness began here tonight. As love and hope and light join in the battle for the soul of the nation. And this is a battle we will win and we'll do it together. I promise you.
Ja, Biden had het ook over licht en duisternis. Het tijdperk van duisternis, zo noemt hij dus dat presidentschap van Trump. En zijn speech betekende meteen ook het einde van 4 dagen democratische conventie. Björn Soenes, onze correspondent in de Verenigde Staten, je hebt die speech gevolgd. Hoe was die?
Wel, de angst vooraf was, gaat hij het halen? Gaat hij niet blunderen? Gaat hij uit zijn woorden komen? Gaat hij zijn zinnen kunnen afmaken? Maar kijk, alle democraten zijn in dit land nu euforisch. Ze zeggen met z'n allen dat hij de beste speech van zijn leven heeft gegeven. Het was ook wel een heel opmerkelijke speech. En er is duidelijk gekozen om geen speech te geven in het licht van een nominatie. Het was geen klassieke aanvaardingsspeech. Het was bijna een speech die hij hield vanuit het Witte Huis als president. De kadrage ook. Hij werd heel close gefilmd met 2 vlaggen naast hem. Keek voortdurend recht in die camera. Het was bijna een praatje aan het haardvuur. En het was een optillende speech over hoop. Hij had het over licht. Geef mensen licht en ze zullen de weg terugvinden. En hij zei, als ik president word, dat wordt het begin van het einde van de duisternis. Wat verwees naar het Trump-presidentschap met veel angst, veel woede, veel oneenigheid. En dat was eigenlijk de toon van zijn speech. En de democraten zijn er heel blij mee.
Een presidentiële speech, hoor ik je zeggen, Björn, maar hij moet eerst nog verkozen worden. Je zegt ook, ze zijn euforisch. Is dat vooral om zich op te peppen? Of gaat hij die campagne nu als grote favoriet?
Wel, Biden is geen grote speecher van nature, is niet de beste prater, want op de conventie zelf die eraan vooraf ging, in de 2 uur die eraan vooraf gingen, werd er zelfs een zeer ontroerend getuigenis opgevoerd van een jongetje van 13. Die jongen heette Braden Harrington en die had het over stotteren. En hij zei, ik heb ooit Joe Biden ontmoet en heeft mij tips gegeven hoe je stotteren kunt overwinnen. En er zat een film in over de biografie van Biden, die zelf als kind gepest werd omdat hij stotterde en dat heeft overwonnen. En nu en dan zie je daar nog eens de restanten van als hij moeilijk uit zijn zinnen geraakt. Maar dit was een speech. Je had zelfs niet het gevoel dat het een speech was. Zo goed was hij in retorisch opzicht, omdat hij vertelde. Hij was heel intimistisch. Hij vertelde over zijn zoon die gestorven was, over zijn dochtertje, over zijn eerste vrouw en over hoe hij begrijpt dat Amerikanen pijn hebben, omdat hij zelf meegemaakt heeft met zijn gestotteren, met zijn verlies. Dus hij sprak Amerikanen van allerlei slag aan, ook jongeren die zouden twijfelen of hij grote hervormingen wil doorvoeren. Ik ga dat doen, zei hij. Maar om op je vraag te antwoorden, Michael, ja, dat is een zeer goede start van een campagne. Het had fout kunnen lopen, want het moest ook de speech van zijn leven worden. Het is een derde keer dat hij probeert om president te worden. Het was het grootste publiek van zijn leven ook. Het moest de speech van zijn leven worden. En hij moest balanceren tussen die progressieve linkerzijde in die partij en de gematigde centrumkiezers en zelfs republikeinen proberen te overtuigen die niet tevreden zijn met Donald Trump om ook voor hem te stemmen. En die evenwichtsoefening heeft hij toch wel heeft het er goed van afgebracht.
Ja, maar hij heeft natuurlijk niet alleen fans. Hè. Dat zeiden we gisteren, denk ik ook al. De Amerikaanse president Trump zelf, die volgde de toespraak ook. Ik zag het hier aan de tweets die binnenkwamen. Een van die tweets had het over de ergste nachtmerrie voor het Amerikaanse volk. En ook verwijzend naar de linkse achterban die er natuurlijk ook is.
Wel, maar dat is natuurlijk de techniek die de Republikeinen zullen toepassen volgende week. Zoals een Republikeinse strateeg die ik hier sprak in Wilmington, die zei al van kijk, we zullen nu proberen alles van Joe Biden, hoe gematigd hij ook klinkt, zullen we zeggen dat hij radicaal links is. Omdat ja, de Democraten zijn veel meer een heterogene partij dan de Republikeinen. Ze moeten alle soorten belangen verdedigen. Jonge, progressieve mensen, behoudende kiezers die liberaal zijn in hun denkgoed over sociale zaken, over dingen zoals het homohuwelijk, maar dan conservatiever zijn economisch. Dus al die vleugels moeten met elkaar verenigd worden. En daarom is natuurlijk ook Joe Biden gekozen, omdat hij de man is die altijd bekend heeft gestaan en gewerkt heeft als pragmaticus, als gematigde man. Dus of het zal lukken in de Trump-campagne om hem af te schilderen als een radicaal linkse rakker, ik betwijfel het.
Ja, maar de ogen die gaan nu richting Trump en richting de Republikeinen. Zij zijn volgende week aan de beurt voor die conventie. Gaat dat gelijklopend zijn met wat we deze week gezien hebben bij die Democraten?
We hebben daar geen idee van, want het is allemaal historisch in dat opzicht dat het nieuw is. Iedereen doet het op zijn manier. De Democraten hebben het nu op deze manier gedaan, met veel gewone Amerikanen in filmpjes. Elke dag een nieuwe presentator. Elke dag nieuwe politici die speeches houden. We weten niet wat het gaat zijn bij de Republikeinen. Wellicht iets gelijkaardigs. De vraag zal alleen zijn, welke toon gaan ze aanslaan? Gaan ze het over hun eigen plannen hebben voor de toekomst? Of gaan ze de Democraten afkappen? Dat is nog af te wachten.
Ja, maar het eindresultaat weten we al. Daar zal dan Donald Trump genomineerd worden als presidentskandidaat. En dan kan die campagne echt starten. Dankjewel, Bjorn.
Met plezier.